Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De markt voor nieuwe auto's herstelt, maar moeizaam. Het omzetverlies voor automerken begint aardig op te lopen. Je hoort zo de cijfers van de rijvereniging.
Ja, voor een vrolijke vrijdagmiddag kunt
lekker,
u altijd intunen op de Nationale Autoshow.
We gaan het ook even over de
toekomst van de interieurs. Wat verandert er de komende jaren? Je krijgt het antwoord van de grootste auto-interieurproducent ter wereld.
En het wordt allemaal ongeveer dezelfde kleur als jouw shirt.
Ja,
jouw
overhemd. Ja. Ik moest wat zomers opnemen. En ik had eigenlijk ook nog een korte broek aan willen trekken. Vond ik een beetje koud.
Slippertjes erbij, lekker.
Dat vond ik ook een beetje koud. Ik dacht, nee, ik doe dat toch niet.
Maar je hebt een soort moderne interpretatie van een Hawaii-shirt aan.
Ja, goed, hè?
Ja. Een beetje roze, met een beetje geel, gele tinten erin.
Hartstikke mooi. Dat zijn boompjes, volgens mij. Dat
zijn het boompjes.
Ja. Leuk. Zijn er voor de webcam-kijkers hier?
Ja.
Ja, dat is mooi.
Ja, via Twitter een link waar je het kunt kopen, natuurlijk.
Nee, dat doen we dan. Een affiliate linkje.
Precies.
Dat is wel handig hoor, als je dat volgens mij dat zou kunnen doen.
Dat denk ik ook, ja. Goed, maar straks dus het interieur van de moderne auto. Maar we beginnen met de start van de Formule 1. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk wordt dit weekend de eerste race verreden. Is toch wel lekker. Ik heb er wel naar uitgekeken.
Nou, het stom was helemaal uit mijn systeem verdwenen. En ik merkte bij meer mensen die echt dachten... Oh, wacht, ja, het gaat dit weekend gewoon weer. Dus het moet wel weer even landen allemaal.
Ik heb streepjes op de muur gezet, hoor.
Ja, jij wel.
Och,
ja.
Dagen geteld.
Nee, ik niet. Maar ik heb er wel echt zin in. Ik ben ook echt oprecht benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. En wel lekker. Het is wel leuk. Even weer iets te kijken.
De rijders schijnen het ook wel leuk te vinden dat het weer mag. Coureur Carlos Sainz die mocht als eerste de baan op en kon zijn geluk niet op.
Oh. Ja, het is toch mooi. Nee, maar dat je ziet dat die mannen toch gewoon nog wel ook liefhebber zijn. Ik wil het echt ook wel oprecht, denk ik, wel leuk vinden. Van we mogen eindelijk.
Ook weer, het zijn gewoon jonge veulens die weer het veld.
Precies,
de wei in mogen. Ja. Lekker. Erik van Haren is autosportverslaggever.
Is
bij
ook een jong veulen.
Ongetwijfeld. bij de Telegraaf en aanwezig op het circuit waar zojuist de tweede vrije training is begonnen. Welkom in de uitzending.
Hey, goedemiddag. Ja. Ik kijk echt net op het rechte stuk. Inmiddels de auto's komen voorbij. Dus dat is wel weer een fijn beeld om in levende lijven te zien, zeg maar.
Ja, wij zijn helemaal niet jaloers. Nee, we vinden het natuurlijk verschrikkelijk dat wij hier staan en jij daar. Al die Formule 1-volgers zitten allemaal thuis en jij niet. Jij bent er gewoon. Hoe kan dat?
Ja, heel veel lobbyen en heel veel slijmen en steekpenningen.
Was het nodig?
Ik heb het voordeel dat ik voor de Telegraaf schrijf. En daar hebben we al heel lang een vaste pas, zeg maar. Een permanent pas voor de vaste volgers van de Formule 1. Dat zijn mensen die, ik denk iets van 15 van de normaal 20, 21 races daadwerkelijk op het circuit zijn. En er zijn, 23 journalisten van de scheidende pers uitgenodigd. En daar zaten wij ook bij. Dus heel dankbaar voor. En dan krijg je daarna wel allerlei documenten toegestuurd. Ik denk 120 pagina's in totaal met allemaal regeltjes waar je aan moet houden. Ja. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als je zoiets leest, denk je van, op locatie zal het allemaal wel loslopen, maar dat valt me vies tegen.
Het is wel heel streng.
Het is natuurlijk het eerste weekend, hè, dus alles moet nu goed gelopen, ook in de toekomst.
Maar wat voor maatregelen zijn er allemaal getroffen?
Nou, ik heb nu bijvoorbeeld een mondkapje op. En dat is niet voor mijn lol. Dat moet overal. Behalve als ik achter mijn bureau zit, dan mag die af. En als ik wat ga eten, uiteraard. elke dag als ik bij het circuit aankom, krijg ik een temperatuurtest. Niet alleen ik, iedereen die hier is. Eens in de vijf dagen een coronatest. Dus morgen mag ik weer aan de bak. Want maandag voor vertrek ben ik voor het laatst geweest in Amsterdam. Er zijn allemaal, volgens mij zijn er 57 bubbels, vertelden ze vanmorgen. Dus al die teams, hè, want je hebt Formule 1, Formule 2, Formule 3, Porsche Supercup.
Ja.
Nou, media is dan een groep en dan heb je superbubbels. Dus iedereen moet eigenlijk heel ver uit elkaar blijven. Daar komt het ook op neer.
Ja. Ja, want het zijn wel veel mensen, hè? Het zijn iets van 2000 mensen volgens mij aanwezig.
Ja, 2000. Ja, daarom. Dus ik denk dat veel mensen denken aan Formule 1. Nou ja, ze mogen die 80 man personeel maximaal meenemen. Nou, 10 teams, dus je zit maar op 800.
Ja.
Nou, misschien nog wat marshals en zo. Dat zal niet zoveel zijn. Maar ja, wat ik zei, al die andere klasses nog.
Ja.
Hey, je komt toch snel op blijkbaar 2000 man. Dan heb je geen publiek, hè? Want alle tribunes zijn leeg. Ik ken natuurlijk de plaatjes van de tienduizenden oranje fans. Ja. Die zochten zo lekker met een kist die hier buiten zitten. Maar die heb ik allemaal niet gezien.
Maar hoeveel journalisten zijn er nou? Volgens mij zei je het al.
Ja, 23 sites in de pers. Dan zijn er 8 cameraploegen. Die de rechterhouders, zeg maar, zoals Ziggo dat in Nederland is.
Ja.
Die zijn er overigens niet. En die kunnen wel gewoon in de tv-pen bij het vierkantje, wat je van tv kent, gewoon hun vragen stellen. Uiteraard op afstand. En er zijn 30 fotografen.
Ja.
Dat is het. En normaal zit het hier helemaal vol.
Eigenlijk ook wel lekker dat je even niet hoeft te ellebogen.
Nee, precies. Dat is handig.
Nee, precies. Alleen je hebt heel veel restricties. We hebben normaal kun je lekker in de tijd ook rondlopen en word je helemaal gefetteerd.
Ja. Ja.
En nu ben ik helaas om te klagen. Maar nu worden we redelijk op afstand gehouden. Maar ik vind dat het wel heel professioneel aanpakken wordt. De persconferenties zijn goed geregeld. Ook de mensen die daadwerkelijk hier zijn, krijgen af en toe wel voorrang of exclusief materiaal. Dus
okay.
Ja.
Nou, gisteren stelde ik dan een vraag aan Max Verstappen. Nou, en zijn antwoord komt dan alleen hier op het scherm. Dus zeg maar alleen voor de journalisten hier.
Ja.
En niet voor de mensen thuis. Maar ook de mensen thuis kunnen. Gisteren hadden we een Zoom-meeting met Verstappen of voor de Nederlandse media.
Ja.
Nou, dat wordt allemaal goed gefaciliteerd, moet ik zeggen.
Dus wel, er is wel over nagedacht, maar ja, ze hadden ook even de tijd ervoor. Je noemde Max al, er zijn nog meer coureurs. Maar hoe gaan die coureurs ermee om? Want die hoeven niet met een mondkapje in de auto te zitten, lijkt mij. Maar even, is het voor hen ook wel anders?
Dat is het enige moment.
Ja,
zeker. Je hebt ook gewoon nou, Verstappen op Vettel. Die slaapt in een motorhome, dus die gaat niet naar het hotel.
Nee.
En wat jullie aan het begin al zeiden, dat merk ik ook heel erg. Niet alleen bij de coureurs, maar bij alle teamleden, ook bij journalisten, mensen die hier zijn. Je hebt zoveel beperkende maatregelen, maar het valt allemaal in het niet bij het enthousiasme dat er weer geraced kan gaan worden. En ik denk wel dat Formule 1 of autosport in het algemeen wel echt een sport is. Kijk, het is allemaal leuk, die volle tribunes en al die verplichtingen, die fans. Alleen als je eenmaal, we racen helaas zelf niet op dit niveau, maar als je eenmaal op de baan bent, dan ben je toch alleen maar bezig met die wedstrijd. Het is toch anders dan voetbal, waar het publiek echt een hele doorslaggevende factor is, denk ik. Bij autosport is dat minder zo. Dus, en ik denk dat iedereen er wel echt naar slakt dat het weer gaat beginnen, ook de mensen thuis. Dus ik denk echt dat de kijkcijferrecords al verbroken gaan worden.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En het is natuurlijk ook bij uitstek een hele goede televisiesport om te gaan kijken. Ook met die indoorcamera.
Ja. Ja, je hoort toch veel mensen die hierheen gaan. Ja, die doen het toch ook om het allemaal te beleven, hè, om erbij te zijn. Nou, de Red Bull Ring is wel echt een circuit waar je het allemaal heel goed kan zien, ook door het hoogteverschil. Maar je hebt natuurlijk ook circuits waar je eigenlijk niet over de sfeer komt, omdat je het echt heel goed kan volgen. Hè. Als je het echt goed wil volgen, dan moet je toch op een scherm kijken.
Ja, precies. Ja. De eerste meters zijn een beetje gereden. Kunnen we al iets zeggen? Hoe Verstappen doet en naar andere dingen?
Ja.
Of is het allemaal nog een beetje vrije training? Zo een beetje spelen in de zandbak, vind ik.
Eerste training en dan ook nog eens na 4 maanden. Hè, want de laatste keer dat ze reden in deze auto was dus, eind februari, de laatste testdag. In Barcelona. Wel een vertrouwd beeld overigens naar de eerste vrije training met Mercedes op 1 en 2 en de stap op 3.
Ja.
En de Ferrari is verder achter. Ja, kijk, als je vandaag kun je misschien zometeen misschien iets meer zien, maar ik denk dat je pas morgen echt kan zien hoe het er echt voor staat. Maar dat Mercedes de favoriet is en dat Red Bull daar vlak achter zal zitten, of in ieder geval erop zou zitten, dat is wel de verwachting. En Ferrari echt. Ja, daar is eigenlijk niemand in. Dat is heel gek. Maar we zijn niet begonnen. Maar het lijkt alsof Ferrari al helemaal is afgesteund. Want zelf, het is allemaal voor de bühne. Maar zelf zijn ze ook zeker niet enthousiast over hun kansen. Dus dat is wel heel opmerkelijk.
Nou, we gaan het dit weekend in ieder geval zien. Volgende week weer een race in Oostenrijk natuurlijk. Je blijft daar gewoon?
Ja, ik zou wel moeten. Ja, dat vind ik ook. Ik mag gewoon naar huis, maar dan mag ik niet meer terugkomen.
Oh, ja.
Dat was ik was toch wel van plan te blijven. Ja, ik moet in Oostenrijk blijven. En dan volgende week maandag naar Hongarije. Dat is een soort kluchter van 3. Dus er komen ook geen andere mensen in.
Nou.
En je moet gewoon getest blijven worden. En ze weten ook waar ik zit, welk hotel. Dus zouden we overal gaten.
Okay. Big Brother is watching you. Dankjewel, Erik van Haren, autosportverslaggever bij De Telegraaf.
De Nationale Autoshow. Oh,
lekker hoor dat het weer gaat beginnen. Maar dat je de hele tijd zo'n staafje in je neus moet krijgen, verschrikkelijk.
Is dat de
coronatest? Ja, nou, achter in je keel en in je neus. Ik weet het toevallig, mijn moeder heeft net de coronatest gehad.
Ja.
Had het niet, nee. Dus ik kan ook rustig hier staan.
Ja. Nou, maar, ik duik even onder het scherm.
Ja.
Ja. Mooi, we hebben hier schermen in de studio. Maar
nou, die zijn niet op jouw formaat.
Nee, niet echt, hè? Nee, kijk er gewoon overheen.
Ik naar beneden spugen.
Nee, ja, als ik moet niezen, dan moet ik even...
Precies. In je elleboog, hè?
Ja, in mijn zwaantje.
De coronacrisis, want we hebben het over corona, deelt een flinke klap uit aan de Nederlandse automarkt. Verkoop van nieuwe auto's daalde in de eerste helft van dit jaar met 30%. De gast is Steven van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging, de brancheorganisatie van autofabrikanten en auto-importeurs. Welkom.
Dank.
Eerst maar even felicitaties. Want je hebt hem niet om, maar je bent wel... Ja, wat is het? Geridderd?
Ja, dat is helemaal fantastisch. Vanochtend geridderd door Ahmed Abu Talib, onze burgemeester in Rotterdam, tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Yeah. En dat is natuurlijk toch een heel leuk moment.
Yeah.
Helaas kon niet iedereen erbij zijn, dus mijn drie dochters die hebben dat op afstand moeten waarnemen, maar... Oh, yeah. Mijn dierbare Lies was erbij, dus al met al mooi feestje.
Ja, gefeliciteerd. Ja, dat is grappig, want ik zei het voor de uitzending over. Je doet heel veel over vrijwilligerswerk en dingen. En veel mensen weten dat niet van jou. Maar dat is nog wel aardig om even op te zoeken.
Nou, waarom dat hou je... ook zo.
Ja, mensen kunnen het toch vinden.
Wat is de uitleg geweest van waarom je hem hebt gekregen?
Gelukkig was dat een vrij langdurig verhaal. Dus dat kunnen we hier niet, want zolang is de uitzending niet. Dus, nee, Wikipedia vertelt er van alles en nog wat over. Ja, dus
maar het heeft dus niet alleen maar met auto's te maken?
Nee. Eigenlijk met name niet.
Oké. Want daar gaat het
als
namelijk
officier,
niet zo goed.
Je moet voor in de strijd om 30% in de min. Hè?
Ja.
Is er mee te leven?
Nee, dit is echt heel lastig. Tegelijkertijd moet je het relativeren. Je ziet dat de afgelopen maand valt eigenlijk relatief wel mee. Hè? Want we hebben maanden gehad zoals mei, waar het echt min 50% was. Mm-hmm. Het is nu, wat jullie noemen, die min 27%, die geldt voor het eerste half jaar. Dus we zien langzamerhand dat het weer wat aantrekt. Het is op dit moment min 40%. Dus ja, als we nou zo doorgaan in de tweede helft van het jaar, dan kan er nog een hoop goed gemaakt worden. Je ziet ook wel verschillen ontstaan. Dus aan de ene kant zie je dat elektrische auto's, dat heeft juist een lift gekregen. Hè? Vorig jaar zaten we op zo'n 7,5%. Inmiddels boven de 9%. En ongeveer een kwart van de auto's die nu gewoon nieuw gekocht worden, die hebben op de een of andere manier een stekker. Dus en elk model wat eruit komt, zit ook wel weer een stekkermodel. Dus je ziet dat daar wel een verandering plaatsvindt. We worden wat groener,
maar
wat duurzamer.
Maar komt dat herstel snel genoeg?
Natuurlijk nooit. Maar vergelijk het gerust even met andere landen die in een lockdown hebben gezeten, waar je gewoon verliezen ziet van meer dan 90%. Dan hebben we het nog goed gedaan. We zijn vanaf dag 1 ook als rijvereniging gaan pleiten om te zorgen dat die showrooms open bleven en het rollend materieel ook werd onderhouden met keuringstations en met garagebedrijven. Dus dat is allemaal goed gelopen. Maar ja, het consumentenvertrouwen is weg. En dat is best wel een beetje jammer.
Ja, en wat kan je daaraan doen als branche? Eigenlijk niet zoveel, denk ik.
Nee, je kan mensen enthousiasmeren. Je kan duidelijk maken door middel van subsidies en premies. Die hebben we op dit moment. Hè. Er is een hele grote subsidie. En die pot die raakt wel geleidelijk aan leeg. Dus snel op elektrisch vervoer.
Gek als je niet nu een nieuwe auto
koopt. Je bent compleet gek als je geen nieuwe auto koopt.
Zo zonde voor je eigen portemonnee. Koop toch alsjeblieft een nieuwe auto.
Zeker. Ja. Al dat geld dat zit natuurlijk al maanden in je zak te branden. Je kunt niet naar restaurants.
Je moet alleen maar negatieve rente bij de banken betalen. Ga ervan genieten. Rij erin rond in dat geld.
Precies. En een auto blijft zijn waarde houden.
Ja, ik begrijp dat jullie inhuurbaar zijn. Dat is toch wel heel goed. Altijd wat sportjes opnemen.
Zeker.
Maar relatief goed gedaan dus de Nederlandse autobranche. Maar ja, min 27%. Dat is in elke branche normaal gesproken een drama. En betekent ook banenverlies. Ja. Hoe zit dat met de autobranche? Staan er banen op het spel?
Nou ja, wat je nu ziet, dat geldt overigens niet alleen voor de autobranche, maar dat zie je voor de hele industrie en überhaupt voor heel Nederland. We hebben natuurlijk met de NOW-regeling, hebben we op dit moment een hele mooie regeling. Hè. Dus tot 90% wordt van de loonkosten opgelost door de overheid. Dat duurt tot 1 oktober. En dat betekent dat op dat moment zal blijken dat er een groot deel verborgen werkloosheid in zit.
Ja.
Tegelijkertijd zie je dat vrijwel alle bedrijven die niet voldoende vet op de botten hadden, en dat geldt voor het merendeel, die hebben zich volgezogen met kredieten. De combinatie van die twee is behoorlijk giftig.
Ja.
Dus op het moment dat je na 1 oktober kijkt, verwachten wij met de automotive sector, dus dat zijn niet alleen de echte autobranche, want de rijvereniging staat natuurlijk breed voor alle mobiliteit in Nederland, maar met name voor die toeleveranciers hele grote problemen. Ook omdat als je kijkt naar de Europese autofabrikanten, hou er rekening mee, 100.000 auto's die we per dag maakten, is opeens weggevallen. We zijn al 2,3 miljoen auto's kwijt. Dan zie je dat die toeleveranciers, die leveren daar auto's aan. Maar stel je voor, je assembleert zo'n auto ergens als OEM in Duitsland of in Frankrijk. En je hebt onderdelen van heel Europa nodig. En zelfs buiten Europa. Maar er zitten nog landen in een lockdown. Dan krijg je die auto gewoon niet in elkaar.
Nee.
Dus daar ben je als toeleverancier heel sterk afhankelijk van. En dat is ook echt een heel groot deel van de Nederlandse markt.
Ja. Biedt dat ook kansen? Want wat we nu natuurlijk ook horen, ze zeggen ja, bedrijven gaan weer meer lokaal inkopen. Hè? En dan denk ik, nou ja, kijk, Nederland en Duitsland, dat zit aan elkaar vast. Ongeveer hetzelfde cultuur. Dus daar kan je nog zeggen van, goh, Nederlandse toeleveranciers hebben dan een streepje voor op een, nou, noem maar wat, een leverancier uit China. Of liggen die kansen er niet zozeer voor?
Nou, die heroriëntatie vindt nu plaats. En, ja. En sommige grote fabrikanten, ja, ik noem er toch maar eentje bij naam, DAF, die heeft bijvoorbeeld in de tijd al gezegd, als wij zo'n truck, als we die assembleren in Nederland, dan vinden we dat voor elk onderdeel moeten er minimaal twee leveranciers zijn, die ook onafhankelijk van elkaar zijn, en ja, vaak ook geografisch uit elkaar. Dat blijkt nu met terugwerkende kracht natuurlijk een uitermate slimme afspraak te zijn geweest.
Ja.
Dus ja, het wordt regionaler, en ik denk ook eerlijk gezegd dat we veel meer naar een level playing field, een gelijk speelveld moeten.
Ja.
Dus als je ziet hoe op dit moment ook alles echt vanuit de hele wereld komt om maar dat laagste punt op te zoeken waar de laagste kosten gelden,
ja,
dat is toch achteraf niet
maar heel verstandig. Maar dat is natuurlijk wel het probleem natuurlijk, want als je arbeid zal hier in Europa gewoon duurder zijn dan in China. Ja, dat weet iedereen. Betekent dus ook als je hier onderdelen gaat bouwen, dat ze duurder zijn.
Ja,
en dat een auto uiteindelijk duurder wordt.
Ja, maar ik vind dat gelijk speelveld
cruciaal. Hij is al heel erg duur.
Ja, ja, daar zijn we het onmiddellijk over eens. Maar daar zit een zwaar deel belasting in. En daar komen jullie ongetwijfeld nog op terug.
Zeker.
Maar toch even over dat gelijke speelveld. Ik denk dat als je een Europese tender hebt en je bent in staat vanuit China, bijvoorbeeld met staatssteun, daar richting Nederland een ander aanbod te doen, dan moet je daar als Nederland, als Europa, moet je daar iets tegen doen. Dus wat mij betreft zou je moeten stellen, al die tenders die worden gedaan, dan moet je twee voorwaarden stellen. Allereerst laten die landen dan ook het klimaatakkoord hebben ondertekend, want daardoor worden wij op kosten gejaagd die landen mogelijk niet hebben.
Mm-hmm, yeah.
En als tweede voorwaarde, je moet eigenlijk ook een goed functionerende vakbond hebben, dat je ook de werknemerssituaties met elkaar kan vergelijken. Dus ik denk dat er nog een weg te gaan is, nu wij toch weer aan het regionaliseren zijn en alles weer een beetje wat dichterbij aan het organiseren zijn, om te kijken hoe kunnen we die markt op een goede, vertrouwde manier zo inrichten dat we minder afhankelijk zijn van dat verre buitenland.
Ja, maar krijg je dan potentieel ook weer dingen als importheffingen als je wel het schroefje uit China bestelt? Of
eigenlijk niet, dat is ook heel lastig. En ja. Dat mag ook niet. Maar je kan wel zeggen dat je een vergelijkbare situatie in Nederland moet kunnen vergelijken met bijvoorbeeld de Chinese of de Koreaanse of de Japanse of welk land dan ook.
Ja. Ja.
Dit vergt natuurlijk enige tijd. Hè. Dit is niet morgen geregeld. Dit is ook in oktober nog niet geregeld waarschijnlijk. Ondertussen zitten jullie met een omzetverlies in de autobranche. Hoeveel is die omzetverlies?
27%.
Ja. En hoeveel euro gaat het dan om?
Dat kan ik even kijken hoeveel dat is. Ja, dat gaat om miljard hoor. Volgens mij is het 8 miljard in 2019 geweest en 5,8 miljard in 2020. Ja. Dus dat is die 27% die erin zitten.
Dat is gigantisch.
Dat is heel veel geld.
Dat is heel gigantisch bedrag. Dus er moet op korte termijn ook iets gebeuren om inderdaad die verkoop te proberen aan te jagen. Nou pleiten jullie in Den Haag voor het invoeren van een slimme sloopregeling, hè, om zo die autoverkoop weer aan te jagen. Wat is de stand van zaken daarin?
Dat is ingewikkeld. De subsidie die we op elektrische auto's hebben gekregen, dat liep eigenlijk vrij snel.
Is die 4.000 euro?
Ja, is die 4.000 euro. En je krijgt natuurlijk ook voor gebruikte. Dus daar is het budget aardig van aan het opraken. Die slimme sloopregeling die snijdt aan vele kanten. Dus aan de ene kant zie je dat voor het milieu goed is. Aan de andere kant zie je dat het wagenpark wat we in Nederland hebben, wat historisch echt oud is, hebben hobbelen vrolijk met Albanië mee. Dat kan natuurlijk niet als geciviliseerd land. Dus daar moeten we echt iets aan doen, want die auto's zijn veilig, duurzaam.
De wegen zijn nu beter, hè, dan in Albanië.
De wegen zijn beter, dus we kunnen het wel hebben. Misschien kunnen we ze terug importeren vanuit die landen naar Nederland toe.
Ja.
Maar nee, daar moeten we echt zonder gekheid iets aan doen. Want het is niet goed voor de verkeersveiligheid. Hè. Dus vandaar die slimme sloopregeling. BOVAG en rijvereniging doen dat samen. En ja, weet je, dat kost ook geld. Dus zo'n ministerie van Financiën is wel aan het kijken, is dit de best besteden euro om uiteindelijk de doelstellingen die we met elkaar hebben, ook rond het klimaatakkoord, te gaan bereiken.
Ja.
Nou, wij hopen dat we daar veel steun voor krijgen. Dat is ingewikkeld, heb ik
begrepen. Ja, de kritiek op de sloopregeling, want je begint zelf over het milieu. Dus de kritiek op de sloopregeling is dat het maar een heel beperkt effect op het milieu heeft. Ook niet zo heel erg veel op de economie.
Nee, daarom zei ik, het mes snijdt aan vele kanten. Dus het is niet alleen die milieumaatregel die je in oogschouw moet nemen, maar ook al die andere aspecten.
Yeah.
Maar je hebt tegelijk, want als je vergelijkt wat het kost en wat het oplevert, ja, dan is een subsidie misschien van de landbouw of andere sectoren of in de bouw is een aantrekkelijke voor het ministerie van Financiën. En zo rekenen zij.
Yeah.
Maar ja, wij zien wel de mogelijkheden om door die slimme sloopregeling niet alleen CO2-uitstoot en stikstof en fijnstof en dergelijke te reduceren, maar ook gewoon een jonge wagenpark te krijgen. En dat is aan alle kanten goed.
Waarvoor is het nog meer goed?
Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid. Ja, werkgelegenheid. Het is economisch is het natuurlijk heel erg goed.
Ja.
Dus ja, zeg maar waar het niet goed voor is. Kijk, straks gaan wij ook naar autonoom rijden. Straks dan willen we ook data uitwisselen uit de voertuigen om betere voorspellingen te kunnen doen. De verkeersveiligheid aan te jagen. Dat kan je met die oude auto's natuurlijk niet.
Nee. Dus we moeten allemaal lekker connected car, elektrisch. Ja.
Nou zijn we in Nederland al ongelooflijk gewend om een occasion te kopen. Hè. Ik denk dat bij mij in de straat er bijna niemand is die echt nog een nieuwe auto koopt. En zo zijn er veel meer mensen in Nederland. Het is echt een occasionland aan het worden. Zou zo'n sloopregeling nou echt ervoor kunnen gaan zorgen dat we nieuwe auto's weer gaan kopen?
Ja, wat je zou moeten doen, en daarom heet dat ding ook een slimme sloopregeling, is dat je het verschil in uitstoot neemt tussen de auto die je laat slopen en de auto die je koopt.
En dat krijg je als korting.
En daar zou je dan een korting aan kunnen relateren. Want tegelijkertijd, dan moet je. We hebben ook een hele sectie bij ons, en die zit in de aftermarket, en die zegt, ja, maar er is een tegenargument, want op het moment dat jij die auto heel lang op de weg houdt, in het kader van de recycling van auto's, dan ben je eigenlijk ook duurzaam bezig.
Ja.
Nou ja, daar kan je ook van zeggen, ja, dat is ook een goed argument. Dus je moet het allemaal wegen op dit moment. Nou, er is zo'n ministerie mee bezig, zijn wij mee bezig. Maar eens kijken hoe dat uitpakt.
Nou ja, je kunt ook zeggen dat tweedehands auto's, occasions, auto's die gewoon langer op de weg zijn, ook interessant zijn voor de economie, want die vergen meer onderhoud.
Ja, exact. Maar dat is ook zonder meer waar. Ja, dat is heel reëel.
Die stromen vol. Andere manier natuurlijk, en daar hebben we het al jaren over. We worden er zelf bijna moe van, maar nog net niet moe genoeg om het niet aan de orde te stellen. Maar ja, dat is de BPM.
Ja.
Je zei het zelf al op het begin van het gesprek. Auto's zijn duur en dat heeft voor een groot deel te maken met de belastingen. Nou, dan heeft iedereen het over de aanschafbelasting. Dat is nog altijd een probleem. Maar wat gaat daar nou mee gebeuren? Hè? Want staatssecretaris Veilbrief van Financiën die gaat volgende week met jullie in gesprek.
Ja, dat heb is ik ook al bekend. Ja.
Waar gaan jullie op inzetten dan?
Ja, overigens even voor alle helderheid. Want je zegt, ja, wij worden er bijna ook wel een beetje moe van om het er iedere keer over te hebben. Maar ik denk dat zelfs de inspanning die jullie hier hebben getroost om het iedere keer te adresseren, omdat het zo onrechtvaardig is, dat ook voor de Tweede Kamer en ook voor zo'n kabinet heeft betekend dat ze daar toch op een andere manier naar luisteren. Dus dank daarvoor namens de Nederlandse samenleving. En dan komt opeens dat warme applaus ervoor. Ja.
Als de rijvereniging lintjes zou uitdelen, dan
je had er nu mee te pakken.
Ja.
Maar kijk, die BPM, hè, dat is dus gewoon die boete die je krijgt als je een auto aanschaft, maakt de internationale vergelijking heel erg moeilijk, maar zorgt ook dat mensen niet zo snel een auto kopen als bijvoorbeeld in België. Dat weten wij. Nou hebben we in de tijd gezien dat bij dat nieuwe meetsysteem voor die uitlaatgassen, die WLTP, is er gezegd door de toenmalige staatssecretaris van, dat mag natuurlijk niet een verkapte belastingverhoging zijn. Dus wat doen we? We pakken 2016 als eikjaar, we kijken naar het moment waarop het wordt ingevoerd, 2020, en dan mag daar geen belastingverhoging tussen zitten. En op een gegeven moment is daar een berekening van geweest. Jullie hebben ze hier zelf professor Koopmans aan het woord gelaten. En die heeft die berekening nog een keer gecontroleerd. En wij hebben van meet af aan gezegd, jongens, let nou op. Want de vraag die door het ministerie is gesteld aan TNO en later aan professor Koopmans is niet de juiste vraag.
Nee.
Je moet namelijk appels met appels en niet appels met peren vergelijken. Dus wij hebben via KPMG uitgebreid onderzoek gedaan. Glasharde uitkomst. En die zegt gewoon dat Nederland 600 tot 650 miljoen BPM te veel heeft betaald bij de aanschaf in de afgelopen periode van de auto's. Ik vind dat het geld terug moet. Dat is een onrechtmatige kregen overheidsinkomsten.
Ja.
En dat was tegen de afspraak. Nu zie je overigens dat die BPM-tabellen, die worden weer een beetje naar beneden aangepast. Dat komt doordat die nieuwe meetsystematiek, die zou ook vertaald worden in andere tabellen. Dus het gaat ietsje omlaag. Maar nou zit er nog iets anders bij. Kijk, die autofabrikanten, die kijken over zo'n heel Europa heen. En die zien in Nederland die duurdere belastingen. En die zeggen, weet je wat, wij gaan de netto catalogusprijs een beetje verlagen.
Mm-hmm.
Anders zetten we daar niks meer weg. Dus die hebben een deel van die belastingverhoging voor hun rekening genomen. Ja, dat doen ze één, ja, dat doen ze twee. En dan zijn ze ook een keer klaar.
Ja.
Dus voordat nou straks die prijzen weer omhoog gaan, omdat ook zij hun marges moeten maken, moet nou echt instappen en zorgen dat de BPM terugkomt naar waar die naartoe moet. Ja. Dat is gewoon naar de belasting betalen.
Maar goed, dat gesprek dat volgt nog. Voorlopig verandert het dus niet zo heel veel.
Nee, maar let wel op, want die Tweede Kamer die is ook bepaald niet ingeslapen geweest in de afgelopen periode. Mensen als Pieter Omtzigt en Helmut Lodders en zo, die hebben er heel fel voor gepleit dat nu echt een keer de Tweede Kamer gehoord wordt en daarna de staatssecretaris heeft gezegd, ja, je moet met de marge in overleg hoe we hieruit gaan komen. Want linksom of rechtsom, er moet wel recht worden gedaan aan datgene wat hij heeft toegezegd. Of zijn voorganger.
En als dat niet gebeurt?
Ach, het maakt carrières kort, maar uiterst overzichtelijk.
Ja. Dankjewel. Steven van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging. En zometeen, Wouter.
Ja, op welke manier verandert het auto-interieur de komende jaren? En? Wat doen we?
Ik denk heel veel schermpjes erin.
Ja, nog
alles schermen, ingo-scherm. Het wordt allemaal virtueel.
Touchpads, ja.
Je hebt straks niet eens meer Vegan.
Vegan, ja. Ja, dan zie je steeds meer in persbericht van een volledig vegan interieur. Ja,
en dan rij jij elektrisch. Nou,
gek. Ja, in de Lexus UX. Hè?
Tot zo. Ja.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
Het interieur van nieuwe auto's wordt de komende jaren een stuk persoonlijker en veel slimmer.
Zo, nog slimmer. Ja, de nieuwste ideeën en snufjes zijn verwerkt in het kersvers. Zo, dat is een tongbreker, zeg. Showmodel van interieurbouwer Yang Fong.
En daar gaan we gelijk over praten met Han Hendricks, Chief Technology Officer van Yang Fong. De grootste auto-interieurproducent ter wereld. Meer dan 200 fabrieken. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, het showmodel XIM 21, oftewel Experience in Motion 2021.
Ja, ik dacht eerst van, nou ja, ik mag het gewoon niet zeggen, kutafkorting. Maar nu Experience in Motion 21, dan snap ik hem wel.
Gepresenteerd in China.
In China, ja. Ja. Ja, je verwachtte niet met zo'n naam als Yang Fong. Maar niet, zeker niet met de naam Han Hendricks. Maar goed, welk doel is het showmodel gemaakt?
Nou, misschien kun je nog herinneren het vorige showmodel, en we noemen het eigenlijk een Technology Demonstrator Vehicle, XIM20, hebben we eigenlijk laten zien wat onze lange termijn visie is. Hoe gaat het interieur van de toekomst eruit zien, echt meer op lange termijn? En dat is heel goed aangekomen bij onze klanten, de BMW's, de Tesla's, de Fords van de wereld. Heeft veel prijzen gewonnen. Maar onze klanten vragen dan ook, wat kunnen we integreren in de volgende generatie auto's die we nu aan het ontwikkelen zijn en over 2-3 jaar op de markt komen. Nou, dat laten we zien met XIM 21. Alle innovaties, alle technologie die nieuw is, maar die is wel productierijp. Okay. En komt snel in productie.
Ja, want XIM 20 keek 10 jaar vooruit. XIM 21 kijkt dan dus 2 jaar vooruit, zei je?
Nou ja, wat daar aan technologie in zit, dat starten we nu zeg maar met onze klanten. Dat wil zeggen dat het over 2 jaar in de auto's zit die op de markt komen.
Oké, maar verschillen XIM 20 en XIM 21 dan heel veel van elkaar?
1 cijfer.
Qua praktische uitwerking.
Nee, ja, uiterlijk ziet XIM 20 er heel futuristisch uit. Daar zit geen stuur in, is bijvoorbeeld level 5 autonoom. Ja. En in XIM 21 zit een stuur en houden we rekening met level 3.
Jullie kwamen er toch achter, die autonome auto's. Ja, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus dat stuur moet weer terug.
Ja, het stuur zal wel even blijven, maar de ontwikkeling gaat toch wel heel hard. Maar de ontwikkeling heeft zich wel een beetje veranderd in de afgelopen maanden.
Ja, heeft dat nog effect op waar jullie mee bezig zijn? Krijgen we nu allemaal van die lekkere plastic steriele oppervlakte waar geen virussen en bacteriën op kunnen blijven leven?
Nou, dat is wel een interessante, want om even in te haken, volgens mij had XIM 20 allerlei foefjes in huis om een interieur schoon te maken.
Ja, klopt. We hadden een UV-licht, wat ook in operatiekamers gebruikt wordt in ziekenhuizen, geïntegreerd in de overheadconsole. En als de auto inderdaad even niet in gebruik is, dan doet dat UV-licht een soort sweep en doodt daarmee eigenlijk 99,9% van de bacteriën op de oppervlaktes die veel aangeraakt worden. Nou, dat bleek een voltreffer natuurlijk toen corona begon. En we hebben toen heel snel een aftermarket product kunnen ontwikkelen wat in China al op de markt is, maar hier ook snel komt.
Ja, en wat is dat dan? Een soort TL-balkje in het hemeltje? Nee, hoe werkt dat?
Ja. Het is eigenlijk een piepklein UVC-licht. Dat is een bepaalde frequentie.
Ja.
En wordt gebruikt al langer in ziekenhuizen om operatiekamers te steriliseren. Daar rijdt dan een robotje in en gaat met dat licht rond. Nou, hetzelfde doen we in een auto. En je kunt het bijna onzichtbaar, een heel klein ledje wegwerken op een aantal plekken in het interieur.
Dat is ook wel interessant. Dit is natuurlijk speciaal voor de auto ontwikkeld. Maar zou dit ook in een tram, bus, metro kunnen?
Zeker. Ja.
Want wij willen wel dat het een beetje rustig blijft
op de automarkt. Maar we hebben wel aanvragen gehad, inderdaad, van andere toepassingen. Inderdaad, ook in de luchtvaart.
Kijk, oh ja, natuurlijk, dat is ook een interessante. Waar veel mensen bij elkaar komen in een vervoersmiddel, kun je dat natuurlijk ook gebruiken.
Ja. En, zeker. Een belangrijke ontwikkeling is het meer persoonlijk maken van het interieur.
Dat is een belangrijke.
Wat houdt het in? En waarom is het nodig?
Nou, dat laten we hier ook zien. Zeg maar, als je als iemand vanuit zijn huidige auto die hij op dit moment rijdt in onze XIM 21 stapt, het eerste wat hij eigenlijk ervaart is dat de auto die persoon herkent En als hij achter het stuur gaat zitten. En alles past zich aan die persoon.
Dus bij dezelfde auto kan er voor Wouter een soort Hawaii-interieur ontstaan. Terwijl bij mij meer een rustig Scandinavisch ontwerp is.
Bijvoorbeeld. Kijk. Maar niet alleen op die manier, maar ook de stoel past zich meteen aan. De stuurpositie past zich meteen aan de lengte van die persoon. Ja. Inderdaad, wat je zegt, de kleur van het licht, de geur in het interieur, de temperatuur die jij lekker vindt. Maar ook de veiligheidssystemen passen zich aan.
Alles uit.
Op basis van de lengte en het gewicht van die persoon.
Oh, nee, dat is weer wat anders. Maar dat is echt zeg maar alles wat je elektronisch een beetje kan aanpassen. Het is niet zo dat je dan het personaliseren. Dus natuurlijk ook heel lang personaliseren was er maar andere stickers buiten op je auto. Dan zag het er anders uit. Dit is eigenlijk wat anders.
Ja, dit is elektronisch, zelfs de buitenkant. De auto ziet er aan de buitenkant vrij normaal uit. Maar er komt licht door die oppervlakte, zeg maar, ook aan de buitenkant. Dus die nemen we ook mee. Maar het is inderdaad allemaal met digitale technologie. En dat is ook heel belangrijk in onze strategie.
Ja.
Zeg maar, al die producten in het interieur, de stoelen, de oppervlaktes. Er komt steeds meer digitale technologie overal in dat interieur.
Hadden we niet al genoeg elektronische chak in auto's? Nee?
Ja, ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Maar ik denk dat de toepassingen die we hier laten zien is dat het eigenlijk onzichtbaar blijft voor de gebruiker. Dat het die gewoon een beetje geholpen wordt. Maar dat het niet echt in your face is. Maar dat die
nee, maar wacht even. Gemakkelijker. We zien toch dat er steeds meer schermen in auto's komen. Ik kan me voorstellen dat dat in dit interieur ook het geval is. Want je wil steeds meer informatie tot je nemen.
Ja, dat klopt. Als je daarnaar kijkt, er zijn bijna geen fysieke knoppen meer in het interieur. Er zijn wat meer schermen. Ook voor entertainment natuurlijk. Zeker voor de achterbank, voor mensen op de achterbank. Maar er zijn bijna geen knoppen meer. Die bediening die is zeg maar onzichtbaar weggewerkt in de oppervlaktes. En het wordt zichtbaar als het nodig is. En er wordt inderdaad meer met displays gewerkt. Er zitten 5 displays in. Flinke displays. En er wordt natuurlijk ook steeds meer gedaan met voice-bediening en zelfs met bewegingen.
Ja, voice-bediening werkt soms briljant en soms wat minder. En dat is een bruggetje voor mijn eigen vraag. Mijn en ik zijn al wat ouder. Maar ik merk ook dat andere mensen ook wel het toch wel heel fijn vinden dat er toch voor sommige dingen toch nog knoppen zijn. Ik had het een voorbeeld, dat interieur bij jullie volgens mij niet zoveel mee te maken. Maar de Golf 8 heeft geen knop voor de recirculatie zeg maar, van je airco. Dus dan, en die moet ik automatisch meten of het vuil is buiten. Maar we reden dan door ergens waar een bosbrandje of weet ik wat was. En dan moet je in de Navi 6 keer klikken, rijden. Nou, dat werkt dus helemaal niet. Dus je zegt, ja, niet meer zoveel knoppen. Ik denk dat er wel veel gebruikers zijn die liever wel nog wel wat knoppen hebben. Dus ga je daar dan niet te ver in?
Ja, nou ja, dat is ook een generatiekwestie. Ja, mijn vader die wordt volgende maand 90. En die heeft 5 jaar geleden een maand een iPhone gehad.
Ja.
En toen heeft hij hem weggedaan omdat hij echte knoppen wilde hebben.
Ja.
Dus het is een beetje een generatiekwestie. Maar aan de andere kant, je hebt gelijk. Er zijn van die dingen, daar wil je meteen op schakelen. En dan wil je niet eerst een menu induiken en kijken waar die functie zit. Dat klopt.
Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, oh, daar kan je een soort digitale knoppenbalk waar al dingen al meteen staan of zo. Weet je, moeten we naar dat soort oplossingen dan toe?
Ja, precies. Dat wordt toch wel heel doordacht gedaan. De functies die je echt onmiddellijk nodig hebt, die moeten meteen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld die gevarendriehoek, zeg maar de 4 knipperlichten, die is zelfs wettelijk bepaald dat die meteen als knop zichtbaar moet zijn.
Ja. Ja, dus dat is in ieder geval de enige fysieke knop die we altijd zullen houden. Zolang die.
Voorlopig nog wel.
Ja.
Laten we nog even kijken naar wat innovaties. Want jullie gebruiken ook OLED voor die beeldschermen.
Best voor hele mooie kleuren.
Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best een uitdaging is in die auto's.
Oh. Ja, dat klopt. Nou, OLED is natuurlijk al langer voor televisies. Geweldige technologie. Maar dan zie je weer dat de eisen die worden gesteld aan diezelfde technologie als die in een auto belandt, veel, veel hoger zijn. Hè. Dat trilt en dat schudt. En dat moet het blijven doen. Daar staat zonlicht op. Het wordt heel warm in die auto. Het wordt koud. Ja. Maar dat zit er nu wel aan te komen. Daar zijn we zeg maar nu voor klaar om de productieontwikkeling in te gaan. Zodat dat inderdaad over 2-3 jaar op de markt is. En dat is ook een belangrijk.
Ja, waarom is dat belangrijk, OLED?
De kwaliteit is
voor jouw generatie niet meer zo belangrijk.
Nee, met mijn leesbril op kan ik er toch allemaal verschil zien komen neer. Nee, dat is onzin. Maar, nee, ik snap het wel. Maar op zich denk ik heel vaak met schermen in auto's denk, nou, het is eigenlijk wel heel erg mooi al. Moet dat dan toch nog weer een stapje verder? Moet het allemaal...
Maar ja, toch.
Zo, mijn leeftijd. Jeetje, nou. Ik ga zo even mijn pensioen checken of dat allemaal nog goed is. Nee. Ja, wij beantwoorden deze vraag maar gewoon niet. Zullen we doorgaan met Zero Gravity Seat?
Oh ja,
dat klinkt wel heel...
Is dat een soort schietstoel, zoals met James Bond?
Ja. Heb je ook, er is een moment dat je daar zero gravity hebt in. Ja. Dat is wel waar, ja. Ja. Dus, maar het is vast iets anders.
Nou ja, dat is een hele speciale stoel die heel veel comfort biedt. We hebben hem in deze auto op de achter de voorstoelen geplaatst. Aan de rechterkant, dus achter de passagier. Wat in China nog een hele belangrijke positie is, omdat vaak de eigenaar van de auto in China, die zit rechtsachter.
Ja.
En die wordt gereden. Maar ook met autonoom in gedachten. Nou, Zero Gravity is een stoel die waarvan de rugleuning 63 graden plat klapt. En ook de benen omhoog gaan. Ja. Waardoor je een positie krijgt die door de NASA is ontwikkeld voor de astronauten die naar de maan geschoten werden, om zo weinig mogelijk druk te hebben en om zo relaxed mogelijk
dat
te zijn.
Dat is voor ons ook goed, denk ik, als het voor astronauten... maar dat is dus ook een houding waarin je echt heel erg lekker ligt. Maar je ligt wel een beetje opgetrokken met je benen dan, toch? Dat is een beetje zo...
Dat valt wel mee, hoor. Ja. Valt wel mee. Ja, het is bijzonder comfortabel.
Maar is dit inderdaad echt vooral voor de bijrijders? Want ik kan me voorstellen dat het voor degene die achter het stuur zit niet heel erg handig is als die zo relaxed gaat zitten.
Nou, dan moet je weer een paar jaar vooruit denken als het een autonome auto is en je hebt de volgende dag een afspraak in München of op het einde van de dag. Dan zet je je stoel in die stand en je zoeft over de Duitse autobaan. Want dat gaat er toch aan zitten te komen.
Het lijkt me heerlijk, maar ook niet goedkoop.
Dat is een hele interessante. Die vraag krijgen we ook vaak. En dan praat je niet over productinnovatie, maar over business model innovatie. Ja. Wie betaalt dat?
Precies.
En we hadden het er laatst ook over. Is dat dan weer die autokoper die in de brochure duikt of op het internet gaat en alle vinkjes zet bij de opties die hij wil hebben? Nou, we zijn ook bezig met wat meer vooruitstrevende OEM's die zeggen, nee, we stoppen het er allemaal in. En die klant die betaalt het op het moment dat hij het gebruikt. Dus hij koopt die auto, voorbeeld van Tesla. Hij koopt die auto met een batterij, met een accu, met een beperkte range. Heeft 2 keer per jaar als hij op vakantie gaat die langere range nodig. En op zijn app zet hij die batterij 2 weken lang op die langere range. Betaalt daar per dag een bepaald bedrag voor. En na 2 weken is het weer afgelopen.
Ja, maar dat is wel een lastig businessmodel. Want uiteindelijk, zeker met het voorbeeld van de accu, maar ook met andere dingen, je hebt het wel. Ja. Van heel veel dingen weet je ook gewoon van ja, dat gebruik je gewoon niet zo vaak. Maar je wilt het eigenlijk wel hebben. Dus ik lap die 2.000 of 10.000 euro maar extra. Ja, voor hoeveel kan ik het dan huren dat nog uit kan voor een autofabrikant? Dat lijkt me heel spannend rekensommetje.
Ja, dat is een heel spannend rekensommetje. En daar helpt natuurlijk de big data big data analysis mee. Daar worden heel veel studies naar gedaan en pilots. We hebben op het moment ook een pilot in Shanghai, waar we een massage seat in een soort Uber-dienst hebben aangeboden. Bij een 20-tal auto's zit die erin. Waarbij, als je die auto boekt, dan kun je aanklikken, ik wil die massagefunctie tijdens deze rit hebben. En daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Het kost een paar yen extra. En je hebt dan die functie voor die rit. Dus we denken dat het ook in de sfeer terechtkomt van de auto's die je gaat kopen. Maar dan pay-per-use voor die extra opties. Ja.
Het is wel
zo'n
zomaar...
hele leuke use cases.
Ja. 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 Ook voor jailbreakers, denk ik. De mensen die software gaan aanpakken.
Yes.
En voor een klein bedrag. Ja, ik ga je auto tunen, joh. Ja. Dat je wel die afstand kunt rijden op die accu's.
Ja.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen.
Ik weet wat er nu al gebeurt. Ik ken het voorbeeld van de Volkswagen groep, zijn wat producten. Onder andere Skoda Yeti. Die heeft volgens mij altijd de meest sturende koplampen. Maar die staan dan bij sommige versies uit. En die kan je gewoon inprogrammeren dat die het gewoon gaan doen. Want dat is een ding, daar heb je helemaal geen knop voor nodig. Doet het gewoon of doet het niet.
Interessant. Het showmodel is dus recent gepresenteerd in China. Ja. Zijn er ook al orders binnen? Zijn er fabrikanten die zeggen, ja, dit gaan we doen? Of delen ervan?
Ja, dat is al begonnen. Ja, ik kan jammer genoeg geen namen noemen. We mogen daar eigenlijk pas over praten als het echt in productie is. Maar dat gaat super. Het hele event wat we hadden georganiseerd of wat we gepland hadden, hebben we natuurlijk aan moeten passen aan corona. We gaan er met kleine groepen klanten. Maar het effect is enorm. En de auto komt eind augustus naar Duitsland.
Nou, ze kunnen hem echt gaan bekijken.
Ja, zeker. Nou,
super.
We zijn heel benieuwd. En wanneer zien we dan de eerste zaken terug in productieauto's?
We hebben één hele snelle klant. die heeft al de eerste dingen in productie midden 21. Dus dat gaat heel hard.
Oké, nou, we zijn heel benieuwd. En welke fabrikant was dat?
Tja.
dat mag dan niet gezegd worden. Hartelijk bedankt voor de sneak preview van vandaag. Foto's staan op ons Twitter. De adres @BNR Autoshow. Kun je het hele interieur van Jan Fong bekijken. Dit was Han Hendricks, Chief Technology Officer bij Jan Fong.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
We hadden het er net al even over, Wouter.
Ja.
Subsidie voor elektrische auto's gaat als een spier.
Ja,
zo op.
Precies. Ja, het is natuurlijk ook heel lang van tevoren aangekondigd. Dus iedereen die hield zijn order even bij zich. En kwamen er nu mee door. Ja, sinds 1 juli geldt wel voor auto's gekocht vanaf 4 juni. Dat had ik trouwens niet zo heel scherp. Maar €2.000 voor een gebruikte auto. €4.000 euro voor een nieuwe auto. Dat zijn op zich mooie bedragen. Dat is wel de vraag hoeveel impact dan dat werk heeft. Dit jaar was er 17,2 miljoen beschikbaar. Maar er is al 7,5 miljoen. Op. Dus het gaat heel erg hard. Eigenlijk misschien wel te hard. En eigenlijk, als ik nu naar die bedragen kijk, denk ik ook, ja, 17 miljoen euro, dat is veel geld. Ja, maar dat gaat natuurlijk
niet echt heel veel.
Nee, voor dit soort dingen natuurlijk niet.
Nee, zeg, weet jij al wat jij volgend jaar februari of maart, ik weet even niet wanneer het precies is, gaat doen?
Ik ga skiën in de Zwitserse Alpen. Ja. Want we hoeven niet naar Genève om daar naar een autoshow te gaan.
Precies.
Dus ik denk ook dat er wel wat partijen zijn die hotels over hebben. Daar zijn normaal gesproken echt spuugduur in Genève rond die periode. Maar ja, die houden ze nu over. Nee, ja, dit jaar ging niet door vanwege corona. Dat was echt op vrijdag hoorden we dat we maandag niet naar Genève hoefden te gaan. Ik zat in dat weekend nog even in Finland. Dat was op zich maar qua schema voor mij wel prettig. Maar wel jammer dat het niet doorging. Weinig animo voor 2021. Autofabrikanten durven ook niet nu daarop toe te zeggen. Omdat niemand weet of het dan ook echt daadwerkelijk door kan gaan. Nou, dus hopelijk 2022 weer.
Ja, wat wel doorgaat is de voetbalcompetitie. Ja. En er is een grote transfer bij Feyenoord.
Ja, zeker. Jawel. Geen Opels meer, maar BMW's. Samenwerking met de BMW-dealer Bremen. Zit je moeilijk te kijken, jongen.
Ik vond toch Opel en Feyenoord, ik vond het wel een mooie combinatie. Zeker, als ik al het mooiste Feyenoord-shirt zou kunnen bedenken, is dat toch gewoon met dat Opel-teken erop.
Die Opel-teken, met een soort roos waarop je kan mikken, zeg maar.
Ja.
Ja, nou, lekker aardig. Maar
zeg ik eens iets aardigs over Feyenoord, is weer niet goed, jongen.
Dat is ook weer goed. Ik denk dat kijk, die voetballers, die moesten / mogen dan ook in zo'n auto rijden. En dan denk ik, ja, Opel heeft niet zo heel veel spannends meer. Die voetballers schijnen toch nog best wel
Opel Corsa E.
Wat knaken te verdienen. Ja, dat was natuurlijk, ja, dus jammer, die was er toen nog net niet. Anders waren ze, denk ik, hadden ze het wel anders gedaan.
Maar het worden BMW's dus.
Het worden BMW's, ja. Ja, over het algemeen 2-serie Grand Coupé hebben ze allemaal in de lijst.
Het is best een leuke auto.
Ja, de meningen zijn er verschillen er enorm over. Ik vind hem op foto's vaak niet heel sexy. In het echt is het al ietsje beter.
Het hangt ook een beetje van de motorisering af natuurlijk, hè?
Het is allemaal 4-cilinders. Ja, de M235 is nog steeds een 4-cilinder. Maar dat is de toekomst, hè?
Allemaal een pakketje
voor het milieu.
Erbij.
Ja, precies.
Lekker, hoor.
Nou ja, hè? Dat is hem dus.
De rijimpressie.
Ja, zou ook met Lexus in zee kunnen gaan, dan hadden ze elektrisch kunnen gaan rijden. En nu Feyenoord dat niet doet, is Wouter dat maar gaan doen. De Lexus UX
300e.
Ik zit in de nieuwe Lexus UX 300e. En als je denkt, UX, wat is dat dan ook alweer? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is een wat compactere crossover, niet al te groot. Die Lexus nu als hybride in Nederland levert. Maar ja, dit is de volledig elektrische. Vandaar het eetje achter de naam. Laten we beginnen met vooral veel goed nieuws. Dit jaar nog leverbaar. Dan heb ik het over 2020. In principe medio oktober zou de boot uit Japan moeten aankomen met de Lexus UX 300e's erop. Ik rij nu nog in een pre-productie-exemplaar. Dat het verder gewoon heel keurig doet en er heel netjes uitziet. Het is natuurlijk een van de kernkwaliteiten van Lexus. Die kwaliteit, ja, daar kan je in ieder geval niet over klagen. Sterker nog, ik zal iets vertellen over de garantie op het accupakket. Wat denk je? Doe gewoon eens een gok. Hoeveel zou het zijn? 100.000 kilometer? Nou, dat doen de anderen ook wel. Hè? 160.000 kilometer? Ja, dat doen ze ook bij Lexus. Dan zitten er eigenlijk helemaal geen voorwaarden aan. Maar de echte garantie op het accupakket en dat het nog minimaal 70% capaciteit heeft, is 1 miljoen kilometer. 1 miljoen! Dan heb je wel vertrouwen in de technologie die je gebruikt. En dat is wel een beetje Lexus eigen. En ook van moederconcern Toyota natuurlijk. Is, ja, ze bouwen gewoon echt kwalitatief waanzinnige auto's. Je zal waarschijnlijk als eerste bereider nooit die miljoen kilometer gaan rijden. Zeer waarschijnlijk zou de Lexus UX300e op het verlanglijstje kunnen staan als volgende leaseauto. Want hij heeft dan nog die 8% bijtelling die natuurlijk in 2020 geldt. We weten nog niet of het gaat aangepast op het moment dat ik het opneem. Het zou kunnen dat dat nog een beetje wordt verlengd. Dat wil een gedeelte van de branche in ieder geval. Maar dan is het ook belangrijk om de prijs te weten. Die zal ik je dan ook meteen even vertellen. Normaal eindigen we daar ergens mee in de rijimpressie, maar nu kan het er ook wel meteen uit. €49.995. Maar, daar moet ik wel bij zeggen, dat is niet een volle hutte, zoals ze dan zo mooi in Duits zeggen. Dan kun je nog echt best wel wat opties aanvinken. En er zijn nog wel wat, ja, een businesspakket bijvoorbeeld, maar is ook een luxury of een executive versie. En dan kan je de prijs nog best wel een beetje opdrijven tot, geloof, 62.000 en nog een beetje voor dan de meest luxe versie. Dus dat is wel een verschil met sommige andere elektrische auto's. Maar die prijs en het feit dat je voor 50 mil een elektrische auto hebt, crossover, relatief compact, maar wel een crossover met gewoon, nou ja, 5 zitplaatsen, kofferbak, noem maar op. Dat is iets om te onthouden, maar het is ook goed om te onthouden. Ja, en dat er dan nog wel iets bij te bestellen. Dan qua technologie, want daar gaat het natuurlijk ook om. En de actieradius. NEDC, dat is de oude testmethode natuurlijk. Dat is 400 kilometer. Daar rekenen we feiten niet meer mee. Voor nu moeten we kiezen voor de WLTP-actieradius. En daarvan zegt Lexus, ja, dat weten we nog niet. Maar het is in ieder geval meer dan 300 kilometer. Die gaan ze nog een keer testen. Dat lijkt niet heel erg ruim. En dat is het. Maar ja, weet je, er komt meer een beetje op een discussie. Ja, hoeveel rij je dan op een dag? En een gemiddelde zakelijke rijder, volgens Lexus, rijdt in helemaal niet meer dan 100 kilometer op een dag. Maar ja, wil je ermee op vakantie, dan wordt het toch onhandig als je echt elke keer 150 kilometer zou moeten laden, bijvoorbeeld. Dus over die actieradius, nou ja, daar komt dus nog een definitief cijfer. Het zal wel richting de 350 kilometer kruipen, gok ik. Want het accupakket is 54 kilowattuur groot.
Nou, lijkt me toch prima. Toch?
Ja, het is, weet je, als je... Ik heb tegen Lexus gezegd, hij zou iets scherper geprijsd moeten zijn in mijn ogen. Het is niet heel veel ruimte, je hebt niet heel veel angst. Ja, 48 en een beetje. Maar goed, dan moet je eigenlijk weer wat pakketjes. En dan kom je wel in vaarwater bij. Dan zijn er gewoon wel heel veel andere aanbieders ook. En dat is een beetje dat ik denk...
Ze zitten natuurlijk misschien ook wel weer in een iets ander segment dan heel veel van die aanbieders.
Ja, dat is natuurlijk het argument. Kijk, het is qua actieradius en dingen is het Peugeot E208 en 2008 en DS3 Crossback. En is dit natuurlijk, zeg maar, ergens, ja, meer premium, één maatje groter. Maar dat is qua ruimte, valt dat dan wel tegen, vooral op de achterbank. Maar Polestar komt met de 2. Ja. Volvo komt de Lexus XC40. Kijk, en die zijn 60, even grofweg. Maar ja, het prijsverschil is dan mijn hoofd nog niet groot genoeg. Maar goed.
Nee, duidelijk. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, vergeet niet te abonneren. En volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Wat doen we nog
abonneren
meer?
Is echt heel leuk.
Ja, is heel leuk.
Krijg je heel veel voor.
Krijg je voordelen ook.
Heel veel voordelen. Premium voordelen.
Het is gratis.
En het is gewoon gratis. Ja. Mijn naam is Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Dag.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.